Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Al warp de vester keer op keer vernetten in de diepte neer. Zo baat hem al zijn arbeid niet, als God zijn zegen niet gebiedt.
Goed nieuws voor Urker Vissers, meldt Omroep Flevoland.
Want het is geen prestatie, maar gratie.
Winst Joe Biden mogelijk oplossing visserijakkoord Brexit.
En zo is het.
Dat en meer in Brexit na Donald Trump. Bij Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De afgelopen jaren waren vaak grillig, chaotisch en soms ronduit gevaarlijk. Maar vandaag lijkt Arend-Jan Boekenstein in een goed humeur. Over de belangrijkste politieke aardverschuiving sinds het verbod op de pulskorvisserij hoort u Rob de Wijk. Onze gast is Amerikanist en oud-campagnemedewerker van de Britse Conservatieve Partij. En vaste luisteraars weten dat hij beschikt over rechtstreekse toegang tot het brein van Boris Johnson.
Zo is het.
Welkom, Benjamin Lievenstro.
Dank je wel.
Benjamin, had Johnson liever Trump gehouden?
Dat denk ik wel, ja. Dan zijn we klaar, toch?
Ja, ik had, toen ik deze vraag had genoteerd, dacht ik al verder. Dat is het eigenlijk. Ja, dus, maar hier moeten we dan nog wel even verder over doorpraten.
Ja, dat hebben
we nog.
Ja, ja.
Rob, Arend-Jan, gedachten over deze goede vraag van mij?
Kijk, het Biden-effect is denk ik wel zichtbaar op dit ogenblik in het Verenigd Koninkrijk. Dat land komt gewoon geïsoleerd te staan in die hele discussie rond de Brexit. Dat kan niet anders. We hebben nu ook gezien dat Dominic Cummings gaat aftreden. Nou, dat was al wel aangekondigd. Maar ook hier denk ik dat er het Biden-effect is. Want eigenlijk is hij de Steve Bannon van Johnson, om het maar zo te zeggen. Dus dat betekent dat hij, het is een manipulator. Hij is buitengewoon goed in de digitale wereld. Kan mensen achter zich krijgen. Was een belangrijke kracht ook achter de Brexit. Maar dat type van politiek bedrijven, wat dus ook Johnson doet en wat Trump deed, dat heeft wel een behoorlijke opdracht gekregen door Biden. Ja. Dat heeft wel grote consequenties, denk ik, voor het Verenigd Koninkrijk.
Ja. Jij noemt Cummings, het is van alles aan de hand op Downing Street. En ja, John, ik kijk bij dat soort roddelnieuws altijd een beetje jouw kant op.
Ik ben de afdeling boulevard. Ja. Maar het is wel weer smullen, hoor. Het is wel weer smullen. Even met Biden te beginnen. Biden heeft dus als president-elect als een van de eerste Boris gebeld, wat heel bijzonder is, want de relatie is natuurlijk helemaal niet zo goed. En heeft gezegd van jongens, allemaal leuk en aardig, maar als je dit gaat doen en dit gaat ten koste van het Friday Agreement, dan heb je een groot probleem. Dus de druk op Boris is nog groter geworden om een deal te sluiten.
Ja.
Het tweede wat er gebeurt, het is echt smullen. Je hebt dus in het Downing Street 10 heb je dus Brexiteers en ook wat mildere varianten ervan. Mm-hmm. Nou, er is de communicatiedirector, Lee Kane, die is dus opgestapt. Want hij zou namelijk gemaakt worden a chief of staff. Want er is altijd enorme chaos onder in Boris, als je met Boris werkt. En het had echt een chief of staff om het nog een beetje te stroomlijnen. Dat zou Lee McCain worden. Dat is de beste vriend van Cummings.
Ja.
Toen is dus Carrie Simmons, ja, dit wordt echt boulevard, de fiancée van Boris, ik geloof dat ze nog niet getrouwd zijn, die heeft gezegd van over mijn lijk. Die komt er niet in, want die man heeft er een totale chaos van gemaakt. En bovendien was er een nieuwe dame benoemd, mevrouw Stratton, ook als policy advisor of zo. En die was ook tegen Lee. Met andere woorden, de Brexiteers zijn heel kwaad nu dat Lee Kane is opgestapt.
Ja.
Cummings zit overigens nog.
Jawel.
Zit er nog. Hij zou eigenlijk opgestapt moeten zijn, maar hij ziet nog kansen. Maar goed, dat betekent dus dat vanuit Carrie Simmons, maar ook van Stratton, en ook van andere Tory-Kamerleden zegt, jongens, het is zo'n zigzagbeleid. We moeten meer orde hebben. Dat zou dus uit kunnen pakken dat men zegt, jongens, we moeten wel een Brexit-deal gaan maken. Of dat zo is, weten we niet, want er zijn allemaal vreselijke obstakels. Maar Biden-factor en ook die factor van, zeg maar, van al die facties, het is gewoon Shakespeare wat je nu ziet.
Ja, en onderschat het House of Lords niet, hè, wat daar net is gebeurd. Dat is ook echt interessant. Johnson die had bedacht van, ik ga wetgeving indienen, waardoor ik delen uit de scheidingsakte kan halen. En dat hield natuurlijk verband met Noord-Ierland. Daar heeft het House of Lords een stokje voor gezet. Want men heeft gezegd van, hoor eens even, Boris Johnson wordt ervan beschuldigd zich niet aan het internationale recht te houden. En dat is gewoon een doodzonde. Daar gaan we niet in mee.
Ja.
En ook hier het Biden-effect. Boris Johnson kon dat doen, omdat hij zag dat grote boer Trump feitelijk hetzelfde deed.
Ja, dat was
die hield zich ook niet aan de internationale rechten.
Hoppakee. Dus, dat was dus een schande dat wat Boris daar gedaan had. De Senaat heeft dat dus afgestemd.
Ja, deze week, hè? Ja.
En nou is er iets nieuws.
Nee, het House of Lords.
Sorry, de House of Lords, ja. En nog iets nieuws, want een finance bill hangt ook boven de markt. Ja. En daarin zou dus Engeland zelf het recht hebben om de tarieven te bepalen, ook ten aanzien van Noord-Ierland. Dat is ook in strijd, weer opnieuw in strijd. Dus alles ligt nog op de wagen. Het is puinhoop, het is een totale
puinhoop. Deze puinhoop die hobbelt richting deal of no deal, hè, in die toekomstige relatie met de EU. En dat dan ook nog in corona-lockdown.
Ja.
Wat vreselijk.
Maar Benjamin, hoe kom je hier in godsnaam uit?
Nou, ik geloof dat Downing 10 wel al gezegd heeft, vriendelijk bedankt, House of Lords. Maar zodra wij het dan toch er doorheen moeten voeren, dan voegen we het er gewoon weer in. Ik geloof wel dat ze dat gezegd hebben voordat het officieel werd dat Biden de president-elect is. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Boris toch wel even stevig terug in zijn hok moet en dat visserijprobleem moet gaan oplossen.
Ja, hè? Ja,
dat is toch een probleem van niks. Dat is toch gewoon symboolpolitiek.
Ik las dat echt de aanvoer van haring en makreel en schol in het geding is.
Ja, die zelf niet eten.
Nou, ik geloof dat het voor die meneer in Urk wel een heel belangrijk punt is natuurlijk.
Dat klopt, maar gewoon macro gezien
1% van het Britse BNP
dat is precies wat ik bedoel, ja.
Maar heel symbolisch en ook het verklaart ook wat voor een puin op het eigenlijk is. Want ze hebben nog geen millimeter daar bewogen. En wat grote vraag is nu dit van, kijk, als je echt een staatsman bent, er moet nu gewoon een oplossing komen. Hè? Dat moet Boris dus doen, samen met von der Leyen. Nou, von der Leyen heeft natuurlijk het probleem dat ze namens 27 praat. Dat is ook natuurlijk lastig, want daar kunnen dissidenten tussen zitten. Maar Boris is nou niet de man daarnaar om dan nu verantwoordelijkheid te nemen. En echt, het lijkt gewoon dat die zaak voor zich uit schuift.
Oh ja, ik had nog een goede vraag bedacht voor Benjamin. Wat wil Johnson eigenlijk?
Op de vorige vraag. Omdat hij er weer zo nodig tussen moet komen.
Het is toch mijn show?
Dat doe ik nooit, hoor.
Wat wil de man? Ik denk dat hij sowieso van de 1%, ik denk dat nog wel minder is zelfs. Visserij, het klinkt al als een behoorlijk grote map van, wat is het, 2 triljoen? Nee, dat is niet het juiste woord, hè, maar het is nog iets minder. Maar ze willen daar 3,5% van de economie van maken, visserij. Ik denk dat hij uiteindelijk dat moet oplossen. Over de veel complexere en veel relevantere onderwerpen, als bijvoorbeeld het gelijke speelveld. Dat gaat wel aardig. Er zijn nog flink wat kluiven daar, maar dat gaat wel aardig. Maar die visserij, ja, dat is, daar praat hij denk ik met de verkeerde mensen ook. Dan moet je helemaal niet met Van der Leyen praten. Dan moet je gewoon met Macron bellen. En dan moet je over dat eeuwenoude probleem heen komen, dat de Fransen naar de andere kant van het kanaal kijken en dan perfide Albion roepen. En die denken, nu hebben we jullie.
Dit is wel Brussel die daarover gaat. Hè?
Uiteraard. Maar dat visserijprobleem, lijkt een ontzettend klein probleem. Maar dat is natuurlijk de politieke uitdaging.
Nou, ik weet niet of dat nou echt. Ja, het is een klein probleem. Maar er is natuurlijk één probleem dat veel belangrijker is. En dat is bijvoorbeeld de hele discussie over staatssteun aan Britse bedrijven.
Ja.
En om ervoor te zorgen dat dat niet een eiland wordt waarvanuit je van harte lust kunt gaan dumpen met allerlei goedkope spullen in Europa. Ja. Dat is wat men absoluut niet wil. Dat is gelijk speelveld.
Ja. Zeker.
En dat gaat hij niet winnen, hoor. Zo mogelijk. In mijn optiek.
Er is niet zoveel tijd voor.
En dat betekent,
het is niet eens een kwestie van tijd.
En als je dat dus niet wint, want ik denk inderdaad dat de gemeenschappelijke markt, als je toegang hebt, moet je aan de regels houden. Dat is gewoon keihard. Hè. Dat zit overal vast. En Duitsers steunen dat ook. Fransen steunen dat natuurlijk ook. Nederland steunt dat ook. Ja, dan wordt het wel lastig voor Boris. Want hij wilde een soort Silicon Valley gaan maken.
Ja, dat gaat niet.
En bovendien heeft Engeland nog wel de kracht, hè, om dat nou echt goed te doen. Moet je je voorstellen, Britse universiteiten zijn nu dus, hebben geen Europese toegang meer tot al die fondsen. Mm-hmm. En als je daar dus echt een Silicon Valley, dan moet je een hoop geld hebben. Dat geld is er niet, want hij moet ook de infrastructuur gaan verbeteren. En dan moet die mensen die nu om gaan stemmen in het noorden, moet die ook allemaal dingen voor gaan doen. Dus het is allemaal zo utopisch, hè? Vind je niet? Het is allemaal zo utopisch.
Nou ja, weet je, ik vraag me af wat voor adviseurs ze hebben. Ja, nou, in Cummins is er natuurlijk eentje. Maar als je gewoon kijkt welke problemen zowel Amerika als China met de Europese Unie hebben, ze willen allebei een handelsakkoord, dan wel een nieuw handelsakkoord in het geval van Amerika. Dat hangt ook precies af van dit soort ontwikkelingen waar we het nu over hebben. Niet visserij, maar wel staatssteun, dumping, gelijk speelveld. Die leiders, dat geldt voor Poetin, dat geldt voor Xi, dat geldt voor Trump, die lopen zich allemaal kapot op de Europese Unie. Omdat ja, men krijgt het gewoon niet voor elkaar. Men zit te discussiëren met Brussel, dat is een moloch, namens 450 miljoen Europeanen. Ze onderhandelen niet met de afzonderlijke landen. Ze komen er niet doorheen, omdat Brussel natuurlijk als taak heeft om die interne markt te beschermen. En om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat. En om ervoor te zorgen dat bedrijven van buiten, die gesteund worden door hun overheid, dat die niet ongeclausuleerd kunnen dumpen hier in Europa. Als het dan niet lukt voor Trump en Xi, hoe komt Johnson er dan achter dat hij denkt dat het voor hem niet zal gelden? Ja. Dat is toch stupide, of ben ik nou gek?
Nee, maar heb je helemaal met je eens. En er komt nog iets anders bij. Engeland is zo verweven met die gemeenschappelijke markt. Een kind kan natuurlijk bedenken, als je dan dus de no deal hebt, dat heel veel geld gaat kosten. Om gewoon een paar voorbeelden te noemen. Weer terug naar die gekke visserij. Hè? Wij eten dus de vissen die de Britten vangen. En de Britten eten de vissen die wij vangen. De hele food processing industrie is daar dus op aangepast. Nou ja, als we het uit elkaar gaan halen, dan is het weliswaar waar dat de Britten misschien wat meer vissen in hun eigen continentale plat kunnen gaan vangen. Maar dan hebben ze nog steeds.
Maar die moeten ze dan allemaal zelf opeten.
Ja, ja. En dat gaat dus niet lukken.
Maar eigenlijk dan ook hier. Dit toont ook weer aan dat je dus gewoon buiten de realiteit staat. En dat het dus ideologie is.
Ja, het is een soort Marxisten zijn het.
Is dit niet juist dat Biden-effect? Hè? Laten we onszelf heel even in een vreselijk gedachte-experiment storten en nadenken over wat er gebeurd zou zijn als Trump er toch was geweest. Ja, dan had hij zich als een klein jongetje met warrig haar achter de president van Amerika kunnen schuilen. Ja. Met een goede deal. En dan had hij wel een fighting chance gehad richting de Europese Unie.
Ja, maar weet je, tegelijkertijd moet je constateren dat Trump heeft afgezien van een deal met het Verenigd Koninkrijk, omdat hij eerst een deal wilde hebben met de Europese Unie, zodat hij als voorbeeld zou kunnen dienen voor de deal met het Verenigd Koninkrijk. Dat is dus gewoon niet gebeurd, omdat Trump geen deal kreeg.
Ja.
Omdat
hij
er gewoon een klerenbende heeft gehad. En eigenlijk de commissie zijn middelvinger heeft opgestoken in de richting van Trump. Toen ze trouwens nu weer, met de sancties die deze week zijn opgelegd aan het adres van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld met de staatssteun die Amerika verleend heeft aan Boeing.
Ja.
En dus wordt er gewoon gestraft. Dat is toch echt heel bijzonder, hoor, wat hier gebeurt. Ondanks Biden, de Europese Unie doet het gewoon. De Unie is ook keihard geworden.
Ja.
En die heeft echt zijn macht ontdekt, onder andere door die coronacrisis. Dat is wel echt interessant, hoor, wat hier gebeurt.
Ja. Maar Boeing en Airbus zou je tegen elkaar kunnen wegstrepen. Hè?
Ja, maar dat wilde de Unie. Ja. We hebben twee affaires. Staatssteun van de Europeanen aan Airbus en staatssteun van de Amerikanen aan Boeing. Dat mag dus volgens de WTO-regels niet. Nou, al die beide zaken zijn verloren. En Europa wilde dat tegen elkaar wegstrepen. En Trump heeft gezegd, no way, dat gaan we niet doen. Dus, en dat heeft ertoe geleid dat ondanks Biden er gewoon nu ook sancties worden afgekondigd in de richting van Amerika.
Ja.
Maar je ziet dus dat die Unie een keiharde speler is geworden. Waar gewoon niet mee te spotten valt. Daar zijn Trump, Poetin en Xi achtergekomen. En gek genoeg wil Boris Johnson daar maar niet achter komen.
Benjamin, denk je dat dus een deel van het Biden-effect dan ook maakt dat Johnson nu nog voor een snel akkoord moet proberen te gaan voordat 31 december de overgangstermijn afloopt?
Volgende week moet er een akkoord liggen.
Ja, nee, ik denk het niet. Ik vrees het niet, zou ik bijna moeten zeggen. Hij heeft zich natuurlijk ook al die tijd in die rare strategieën gewerkt, dat hij zich achter. Hij was afhankelijk van Donald Trump. Nou, ik denk dat het niet heel verstandig geweest is om jezelf daarvan afhankelijk te maken. En nu staat hij er helemaal alleen voor, met erg weinig tijd en een paar hele grote onderwerpen. Maar hij heeft altijd al de insteek gehad dat een no-deal niet een heel slecht resultaat zou zijn. Hè? Ja. Daar komen ze wel uit. En hij moet die illusie niet alleen in zijn eigen hoofd, maar ook op Downing 10 en in de rest van het hele kabinet. Ja, die moet hij in één keer een hele andere kant opsturen. En wel zo'n kant dat, dat ze een deal moeten gaan accepteren die helemaal niet zo goed lijkt voor het Verenigd Koninkrijk. Het wel is, maar het in ieder geval niet lijkt. Ik denk dat onoverkomelijk is. Eigenlijk.
Ja, wat er ook nog bij komt, je leest de gekste percepties van mensen. Kijk, de echte Brexiteers die zeggen nou van heel cynisch van oké, natuurlijk, we gaan voor een harde deal. Want met een zachte deal krijgen we toch allemaal litigation en zo, weet je wel. Dat moeten we ook niet hebben. En luister eens, heel cynisch. COVID, we hebben zoveel ellende van COVID. Het gaat ons zoveel groei kosten. Dan kunnen we die ellende van Brexit, die gooien we daaronder. En dan komen we dan wel mee weg. Dat soort cynisme heerst er. En een derde overweging, en dat geloof ik zelf ook wel in. Kijk, wat er nou verder komt, no deal of geen deal. Je moet direct weer terug naar de onderhandelingstafel om allerlei shit op te lossen. Bijvoorbeeld supermarktproducten aanvoer, maar ook naar Noord-Ierland en zo. Dat kan de EU trouwens ook niet toestaan, hè, dat er problemen
dit
komen.
Dit blijft tussen. Dus gewoon doorgaan.
Dit blijft gewoon doorgaan.
We komen er gewoon nooit vanaf.
Ja. Nee, maar je kunt wel een deadline stellen. Hè. Volgende week moet er dus formeel een raamwerk liggen voor een akkoord.
Ja.
Nou, dat komt er niet te liggen. Maar dus dan wordt er gezegd, gaan we dus niet meer onderhandelen. Dat is natuurlijk flauwekul. We blijven onderhandelen tot de meneer vallen tot de lengte van jaren. Dan wordt er weer een of andere bezweringsformule bedacht in Brussel, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, om gewoon door te gaan. Want anders hebben ze daar bij wijze van spreken geen medicijnen meer en kunnen ze noodzakelijk meer exporteren. Dus dat gaat ook niet gebeuren.
Nee, we hebben eens.
Ik roep even iets tussendoor.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is allround anglofiel Benjamin Liefestroof.
Je vergeet Hugo Reitsma te noemen in het rijtje.
Heb ik mezelf niet. een van de grote verschillen tussen Trump en Biden is natuurlijk niet alleen hoe ze naar Brexit kijken, maar ook hoe ze naar Brussel kijken. Wordt die band... Hier moet een intelligente vraag komen, maar ik dacht, ik gooi het even op een andere, een andere boek. Als, weet ik veel, laat jullie maar even verder.
Je bedoelt gewoon te zeggen dat Biden zal dus pro-Europese zijn dan Trump. Dat is een verschil. Hè? Ja. Maar het probleem wat erachter zit, is waar we het vorige week ook heel kort over hadden, is dat er is ook continuïteit. Er zijn natuurlijk gewoon spanningen tussen Amerika en Europa. En een van de dingen die ik zelf gewoon bloedinteressant vind, is dus dat Duits-Europa, dus Duitsland kijkt echt naar de Europese Commissie. En Duitse belangen in China zijn heel groot. Dus er zijn scenario's denkbaar als Biden niet in staat is om samen met Europa op te trekken, omdat Duitsland meer voor China kiest vanwege de economische belangen. Dan hebben we dus toch een nieuwe wereld met heel veel spanning. Dus mijn idee is dat er toch heel veel continuïteit ook zal zijn.
Ja, maar je moet wel kijken echt naar de cijfers. Ja, Boer Koekoek zei ooit in de Tweede Kamer, cijfers, ik wil naar de feiten kijken. Maar in dit geval is het wel belangrijk om ook even naar de cijfers te kijken. Kijk, de export van Duitsland naar China is minder dan 10% van de totale exporten. De exporten naar Amerika zijn veel en veel groter.
Nee, ik heb het nagekeken. Het verschil is nog maar ongeveer 90 naar China en dan 105 naar Amerika.
Ja.
En naar China neemt het toe. En naar Amerika slinkt het vanwege de shit.
Ja, nee, dat is absoluut, is absoluut waar. Maar het hele probleem zit erin. Dat als je zo ver weg handen gaat drijven, dan worden de transactiekosten heel erg groot. Dan wordt het gewoon heel erg duur. En dat lukt dus niet. Je drijft handel vooral met de landen in je eigen omgeving. En daar gaat gewoon by far de bult naartoe. Dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. 50% van de handel wordt met Europa gedreven.
Ja.
Ver weg is geen alternatief. Dat is denk ik het grote probleem. En dat geldt voor Amerika, maar dat geldt zeker voor China. Dat is gewoon te ver weg.
Ja, maar het is wel interessant dat de Duitse export dus naar China in de toekomst groter zal zijn dan die Duitse export naar Amerika. Dat is toch een andere wereld?
Dat is het zeker.
Ja. Dat is een andere wereld. En dat gaat gevolgen.
Maar dat wordt niet 50%.
Ja.
En dat wordt ook zelfs niet 20%, voor zover we dat nu kunnen uitrekenen. Dat zal misschien nog een paar procent kunnen groeien, maar dan houdt het ook gewoon op.
Maar dat argument heb je gelijk in.
Ik vraag me af of het trouwens zo is. Omdat wat je nu ziet in China is dat de loonkosten worden zo hoog dat het hele begrip van reshoring begint nu weer op te komen. Oftewel het uitplaatsen van bedrijven uit China naar andere landen.
Ja.
Interessant genoeg wordt het belangrijk om bedrijven uit te plaatsen weer naar Amerika, om maar eens wat te noemen.
En wat je ook ziet is dat de Chinezen krijgen dus een hoger loon, en dus die eigen markt wordt belangrijker. Ja. Hè? En dat zou kunnen leiden dat Duitsland misschien minder verkoopt.
Maar voor het Verenigd Koninkrijk is dat een ramp als dit gaat gebeuren.
Oh ja, daar hadden we het over.
Ja, ik maak maar even een bruggetje, want anders gaat Arend Jan natuurlijk weer helemaal eindigen we in Timbuktu. Daar hebben we ook niks aan.
Ik had nog een vraag. Kijk, Engeland was natuurlijk ook altijd Amerika's vriend in de EU. Maar daar zitten ze dan niet meer in. Wie wordt dan Amerika's vriend in de
Frans-Duitse
welke special
as,
relationship?
De Frans-Duitse as is veel sterker geworden door Brexit.
Ja, natuurlijk.
En ook omdat Merkel en Macron behoorlijk op één lijn zitten. De Nederlandse diplomatie heeft dus niet gezien dat dat coronafonds in de maak was bij Duitse spelers. Eigenlijk een grote schande is dat. Tuurlijk. Luister jullie wel buitenlandse zaken? Dat hadden jullie moeten zien.
Maar gaat Washington zich dan vooral richten op Berlijn bijvoorbeeld? Of op Parijs? Of,
ja, maar hoor eens, maar Washington richt zich vooral op Azië.
Ja.
En zal de Europeanen vragen om daarin mee te doen.
Ja, maar is het dan ook niet...
En dat is echt van een heel andere orde.
Is het dan ook niet juist in het belang van Biden om een heel sterk Europa te hebben?
Dus maar natuurlijk.
Maar dan, natuurlijk, dan moet ergens die special relationship toch komen te bestaan, lijkt mij.
Ja, maar die special relationship is ook een inrichting verkeer. Want die special voor de Britten naar Amerika toe, maar voor de Amerikanen naar de Britten toe, valt dat echt heel erg tegen.
Ja.
Dus die, het probleem van het Verenigd Koninkrijk is dat het... een eiland is dat aan de verkeerde kant van Amerika ligt. Ze kunnen beter gaan ruilen met Hawaii of zo.
Groenland.
Dan, Groenland ligt ook aan de verkeerde kant. Maar je kan veel beter in de Pacific liggen.
Het Verenigd Koninkrijk is een land met een grote toekomst achter zich.
Ja. Maar dat is ook zo.
En de special relation is eigenlijk nooit heeft
En realiseer bestaan. Je dat Harris, die kan het bloed van Johnson wel drinken.
Ja.
Want die is niet vergeten dat Johnson heeft gezegd... ja, die Obama, dat was een vent, die hield niet zo van het Verenigd Koninkrijk... en dat kwam door zijn Keniaanse roots.
Oh, ja, ja.
Dat is Harris niet vergeten, hoor. Ja. Dus er zit echt een groot probleem op dit
ogenblik. Dan ook niet. Nee.
En waar moet het dan heen met die droom? Dat was de Global Britain, hè? Dus ze zijn straks uit de EU en ze hebben de VS niet meer. Dus ze moeten zelf iets dan gaan uitbouwen.
Nou, ze hebben Japan, toch? Hè?
Oh, ja.
Ja, ze hebben een heus verdrag met Japan. Dus dat wordt, het is een beetje lange afstand. Maar dan
ook dat is een probleem. Gaan ze opbouwen.
Maar dit is toch lulkoek in het kwadraat. Want dat lijkt... Kijk, het probleem vind ik is dat men denkt dat er gewoon geen regels zijn in de wereld. En onder Trump werden die regels ook in moordentempo afgeserveerd. Maar wat je dus ziet, is dat daar komt nu een kentering in... en dat betekent dat die regels nog harder gaan gelden. En je kunt je daar gewoon niet aan onttrekken. En de Britten denken dat ze in een heel erg groot belangrijk land wonen... en dat is gewoon niet zo. Er zijn drie spelers die echt belangrijk zijn in de wereld. Dat zijn de Amerikanen, dat zijn de Chinezen en dat zijn... de Europeanen, CQ, de Europese Unie. En voor de rest is het grut, klein grut. Ja. Ook Rusland, we hebben het vaker gezegd. De economie van Italië, waar hebben we het over?
Ja, dus dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid... dat op een zeker moment in de toekomst Groot-Brittannië... of dat nou onder Boris leiding is of onder iemand anders leiding... met hangende pootjes terugkomt.
Ja, exact.
Maar wanneer gaat dat dan zijn?
Nou, daar kan je misschien iets over zeggen. Want kijk, Boris zijn geld is op. Hè? En hij heeft ontzettend veel nodig om die kiezers in het noorden te behouden. Hij heeft ook heel veel geld nodig voor die Silicon Valley. En hij heeft geen geld. Nou, verder gaat hij dus, als hij dus stelt... zeg maar dat er geen deal komt, hè, dan worden de lonen dus verlaagd en zo, weet je. Het wordt een hele harde samenleving. Nou, dat leidt ertoe dat Boris niet wordt herverkozen. Dat kun je dan voorspellen.
Mm-hmm.
En dat leidt er ook toe, als die maatschappij dus nog ongelijk wordt... hij is wel heel ongelijk, dat je een soort labor revival... Keith Starmer, die gaat een goede toekomst tegemoet.
Mm-hmm.
Nou, Keith zou het dan kunnen proberen, maar het is heel ideologisch, hoor. En een deel van Labour is ook tegen de EU. Maar die zouden kunnen zeggen, ja, we hebben toch een hele grote fout gemaakt. En dan krijg je dus een herhaling van de periode tussen 1958, 59 en 1973.
Dan krijg je waarschijnlijk een soort constructie à la Zwitserland of à la Noorwegen.
Ja.
En als je aan de Zwitsers of de Nooren vraagt van hoe zit dat nou in elkaar? Dan zeggen ze, we zijn eigenlijk gewoon lid... van de Europese Unie. We moeten overal aan meebetalen. We mogen overal ook aan meedoen. We hebben alleen geen invloed.
Ja.
Okay, dus het wordt een enorme puinhoop. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. En uiteindelijk eindigen ze als Noorwegen.
Eindigen ze als Zwitserland of als Noorwegen. Ja. Ik denk dat een redelijke voorspelling is, hoor. En dat heeft gewoon te maken met het feit... dat ze zich niet kunnen ontrukken aan die regelmacht van de Unie.
Hey, op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of bnr.nl. Henk Dekker die vraagt, na Trump, u weet wel beter. Volgens mij
bedoelt hij?
Bedoelt hij dat we de mogelijkheid van een staatsgreep in Amerika nog niet hebben behandeld.
Ja, het lijkt wel een staatsgreep in de slow motion.
Ja. Nou, of dat Trump natuurlijk weer terugkeert in 2024. Precies op het moment dat in Groot-Brittannië weer verkiezingen zijn. Dus dat, allemaal gelijk hebben.
Maar hij heeft wel een punt. Hè? Ik zit allemaal over te lezen en zo. Er zijn twee denkscholen. Als ik kijk nou eens naar al die benoemingen met die defensie, het is toch heel eng wat er gebeurt. Hè? Dat is de ene denkschool. De andere denkschool zegt van nou, er zijn nu ook een aantal republikeinen die gaan naar Trump toe. Zeggen van we moeten misschien toch een beetje nu een overgang gaan regelen. Ik weet niet hoe het loopt, jongens. Trump is zo gek. Ik weet het niet. Het gaat in ieder geval duren tot 20 januari. En ik acht het heel wel mogelijk dat hij er ook niet aanwezig is bij de transitie.
Gaat het duren tot 20 januari? Op een zeker moment moet hij toch ook alles en iedereen pardonen in zijn omgeving. Anders dan, als het dan toch 20 januari geweest is, dan gaat zijn hele gevolg direct de gevangenis in. Daar moet hij wel eerst voor erkennen dat het over is. Dus op een zeker moment moet hij toch wel het beltje erbij neerleggen.
Dat denk ik ook. Maar dan, normaal ga je dan dus heel keurig die overdracht doen op de tv. Maar mensen denken nu dat hij daar gewoon niet bij is. En overigens, bedenk wel, dan gaat de ellende door. Hè? Hij begint dus zijn eigen tv-kanaal. Hè? En hij gaat met de Twitter gaat hij door. Ja. En hij kan dus kingmaker zijn bij de Republikeinen.
Dat vraag ik me.
Nou, ik ben bang dat die populisme gaat gewoon door. En mensen weten ook dat dit werkt, deze methode. Hè? Het enige die een probleem heeft, zijn de populisten in Nederland. Want het is voor Thierry Baudet, een jongen.
En in het Verenigd Koninkrijk waar we nu al een half uur over aan het praten zijn.
Exact, ja. Ik bedoel, mensen weten dat het werkt tot het moment dat je als volk gekozen hebt voor een Brexit. En het wordt gewoon een falikante mislukking.
Ik denk dat het gewoon niet meer gaat werken. Dit soort tactieken. Ook waar Bannon en Cummings toch wel belangrijke intellectuele vaders van zijn. Ik denk dat het niet meer gaat werken. Want je ziet dus wel echt een enorme discussie op dit ogenblik ontstaan over fake news, over beïnvloeding. Mensen worden wel steeds meer met de neus op de feiten gedrukt dat ze gewoon gemanipuleerd worden. En als mensen iets niet willen, dan is gemanipuleerd worden. Er zijn altijd groepen die meegaan, pakweg 20-25% van de bevolking in allerlei complottheorieën en allerlei gedoe en laten zich voor het karretje spannen van anderen. Maar aan de andere kant, het grootste deel van de bevolking begint zich wel te emanciperen hoor, op dit ogenblik. Dat zie je natuurlijk ook gewoon in het Verenigd Koninkrijk. En dan is het wel gebeurd uiteindelijk met Johnson en met dit soort praktijken.
Ik hoop het.
Jan-Pieter vraagt, de Brexit-wet gesneuveld in het Hogerhuis. Straks een White House die naleving van de Good Friday Agreement zal eisen. Toch maar die grens in de Ierse Zee dus. En Noord-Ierland de komende jaren in de douane-Unie. Ooit blokkeerde de DUP dat. Kan Johnson daar nu wel mee akkoord gaan? Waar komt die hele grens nou te liggen? In de zee? In Ierland? Ergens anders?
Nou, dat was een spannende
vraag. Ik ben ook de draad kwijt.
Weet jij dat?
Nee, als het iets anders gaat zijn dan de huidige situatie, dan wordt het chaos. Daar op het Ierse eiland. En mogelijkerwijs overigens ook op het Engelse eiland. Dus de situatie zal gewoon moeten blijven zoals hij nu is.
Ja, dat denk ik ook.
Iedere andere situatie is een hele ongewisse toekomst.
Maar het is een lek, hè? Dus dat betekent dat je moet dan wel, dus als je vanuit GB, Great Britain, exporteert naar Noord-Ierland, dan moeten daar dus papieren zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hè? Anders gaat het fout. En dat gaat overigens ook tot allemaal smokkel en fraude leidt. Daar praat niemand over. En nog erger, dat hebben we vroeger ook wel eens gezegd, hè, van als er dus een no-deal komt, Boris kan dan zo erg zijn. Hij gaat die grens natuurlijk helemaal niet bewaken tussen Noord-Ierland.
Nee, dat laat hij aan de Ier over.
Dat laat hij aan de
Ier
over.
En die gaat het ook niet doen.
En moet je voorstellen wat voor ellende dat allemaal geeft. Dan heb je dus een lek.
Nou, dat weet ik niet, want het is toch wel lastig om het water over te steken. Het is geografisch geïsoleerd, Noord-Ierland.
Ja, dus maar een gemeenschappelijke markt heeft grenzen nodig. En dan heb je een lek.
Ja, maar dan wordt de facto, als dat zo is, en niemand wil die grenzen bewaken, dan wordt de facto de buitengrens van Noord-Ierland wordt de grens. Dat is wat je gaat krijgen.
Maar wie gaat het bemannen?
Niemand.
En dan heb je geen
niemand.
Grens, volgens mij.
Maar je ziet het toch ook niet voor je dat ze met speedboten sigaretten gaan smokkelen van Noord-Ierland naar Engeland. Whisky. Ik bedoel, dat gaat toch niet gebeuren?
Nou, laten we heel eerlijk zijn. Wij leven in een open continent met zonder grenzen. En zelfs daar heb je genoeg sigarettenhandel van de illegale soort. Ik zie dat wel gebeuren.
Jawel, maar ik bedoel, dat is toch dat is vervelend. Maar dat zal de hele economie niet ruïneren.
Nee,
zoiets.
Op de sigaretten zal het niet.
Nee,
of met de whisky. Nee.
Robert van der Zeld vraagt: met welke landen zal er in de toekomst een potentiële handelsdeal gesloten kunnen worden? Zal Engeland zich bijvoorbeeld meer op Azië gaan richten? Nou, Japan. hebben ze dus al genoemd.
Ja, dat gaan ze doen. Maar ze mogen pas onderhandelen als er een deal is met... Of als ze uit de Europese Unie zijn. Ze mogen nu nog niet... Ze hebben toestemming gekregen om een aantal deals te sluiten. Ja. Van de Europese
Unie. Maar in januari mogen ze dus.
Dan mogen ze,
mogen ze los.
Maar de, ja, maar dat kun je wel gaan doen. Maar je kunt ook dan terugvallen op de WTO-regels. Mm-hmm. Dus ik zie dat niet heel snel gebeuren. En bovendien realiseer je dat het jaren kost om een deal te sluiten. Ja. Er gaan gewoon 5, 6, 7 jaar overheen.
En hier speelt het probleem, je handelt het meeste dus met je neighbors. Hè, wat Rob is, is het waar. Dus met andere, je kan wel met Zuid-Amerika allemaal dingen doen.
Je doet je best maar. Maar dan heb je 50% van, ja. 50% van je handel wordt met Europa gevoerd. En daar zit je grote winst in. Ja, dus is een redelijk op.
Je zal maar, je zal maar de service-industrie, ja. Die hebben nu toegang. Hè. Dat gaat er gewoon aan. Praten we ook eigenlijk heel weinig over. Dus. Ja. Dat betekent dus dat er nog meer banken...
Vind je sowieso niet dat er in Nederland en in Europa... maar laten we Nederland even bekijken... veel te weinig gesproken wordt over wat er nou zou gebeuren... als er op 1 januari in... Vroeger was dat nog een onderwerp, als ik een paar jaar terugkijk.
Ja.
Ik denk dat het ons niet meer interesseert. Ik merk bij mezelf... Ik merk bij mezelf iets van... laat het maar gewoon een no-deal Brexit worden. Dan zijn we tenminste van dit gezeur af. En die Britten die merken het wel.
Is zeg maar Rotterdam er ook klaar voor? Daar hebben ze geloof ik wel extra douaniers aangenomen.
Ja, volgens mij is Rotterdam er wel klaar voor.
Het probleem is dat Dover er niet klaar voor is.
Nee, nee, dat klopt.
Duizenden vrachtwagens. Ja. Het gaat dus om langere wachttijden.
Nee, ik zit er echt niet meer mee. Persoonlijk zit ik er niet meer mee. Hè. Toen we in het begin hierover zaten te discussiëren... dacht ik van, dit is allemaal heel erg. En op dit ogenblik denk ik, we hebben grotere problemen. Corona is een groter probleem. Ik zie gewoon wat er op dit ogenblik gebeurt binnen de Europese Unie. Daar ben ik wel echt verbaasd over hoe hard die integratie op dit ogenblik gaat. Jan heeft net gezegd, en terecht, dat de Brexit de Unie enorm veranderd is. Er is taakverdeling gekomen tussen Duitsland en Frankrijk. Nou, ik bedoel, ik vind dat veel belangrijke ontwikkelingen dan zo'n stom eiland wat zich zo nodig moet afscheiden. En dat in de Pinari komt. Ik bedoel, ze doen het best maar.
Maar Nederland betaalt er een hoge prijs voor, want wij hebben dus hele grote relaties met Engeland.
Ja.
Dat is echt heel vervelend.
Ja, 10% van onze handel is met het Verenigd Koninkrijk. Maar het leuke is, ze hebben ons harder nodig dan wij hun. Want het is een eiland dat bijna niks zelf kan produceren of kan verbouwen. Ze hebben ons gewoon nodig. Het enige wat er gebeurt is dat ze onze spullen toch gaan importeren... alleen voor een hogere prijs. Waardoor de economie nog verder in de pruk komt.
Zeker, en ook dat probleem van de vrachtwagens lost zich op. Ja, dat zijn op dit moment alleen maar vrachtwagens natuurlijk. En geen auto's, dus dat helpt. En ik zie daar wel wat in, dat we voldoende... tijd hebben en ook schouderophalend er naar kunnen kijken.
Ja, wel, kijk, je moet je realiseren. Hè, Nederland die schreeuwde ook moord en brand, met name de landbouwsector, toen er sancties werden opgelegd aan Rusland. We mochten na de Krim geen landbouwproducten meer exporteren naar Rusland. Nou, dat is moeiteloos, is dat opgelost. Er zijn allemaal nieuwe routes bedacht en dat is een rimpeling geweest. Dat gaat dit ook worden hoor, kan ik je melden.
Ja, maar als je
het is vervelend, het is vervelend. Ja, je zal maar boer zijn of je zal maar exporteur zijn van wat producten. Dat is echt heel vervelend. Maar uiteindelijk weet je, gaan ze of een hogere prijs voor betalen... of we gaan een nieuwe afzetmarkten bedenken.
Ja.
Ik ga in januari bij Dover, bij die prachtige witte kliffen... ga ik kijken. Wat er allemaal gebeurt.
Hoe mensen eraf springen. Oh. Nou ja.
Tot slot, Willem en Calculo Ergsom hebben volgens mij een beetje hetzelfde gevoel als jullie. Willem zegt, wanneer pakken we de rest van de wereld weer eens op? Ben u echt klaar met dat Britse gekonkel?
Ja.
En Carcola, ergensom kunnen jullie beloven dat je na 1 januari die Brexit echt over is? Kunnen we Europa en BNR de wereld hun aandacht beter richten op China, Rusland, Turkije, klimaatproblemen dan het spelletje in het Britse Old Boys Network?
Ik vind dat ook, maar dat wil niet zeggen dat we er niet over gaan praten. Want het is wel een belangrijk dossier. Het is wel, maar ik ben het daarmee eens. Ik bedoel, ik ben ook wel klaar met die Britten.
De vermoeidheid slaat inmiddels een klein beetje toe.
Ja,
het duurt al een jaar of 5 dit. Hè? Ja. Dus op een gegeven moment wil je ook eens gaan slapen en zo. Maar goed, laten we ook heel eerlijk zijn. Het is ook best vermakelijk natuurlijk. Het is wel politiek theater van een historische soort.
Tot slot keren wij terug naar Urk. Het mannenkoor is het, geloof ik. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Benjamin Lievenstro. En tot volgende week.
Dat was weer leuk, jongens.